Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Pathologie bijzondere dieren. Staat er in mijn jas. Grote witte rubber laarzen aan. En hier was een badje, maar we gaan nu door de rode deur richting de snijzaal. Weet je, een grote industriële zaal met heel veel snijtafels. En Linde en Nonneke staan al klaar bij de grootste snijtafel. Grote lichtbak erboven.
Nou, daar is onze patiënt.
Verpakt in een zwarte vuilniszak.
Verpakt in een zwarte lijkenzak.
Linde knipt hem open.
Niet lekken. Ja, Linde knipt even de zak open, zodat we even kijken of ze nog afgespoeld moet worden. Want we willen eigenlijk niet dat er zand op zit, want dan worden de messen snel bot.
En zo is hij binnengekomen?
Ja, komt zo in een zak binnen. En ik heb haar net gewogen. Ze weegt 28,5 kilo.
Niet zo groot. Of wel?
Nee. Oh, sorry. Nou, zo, je ziet dat haar staart wat omhoog blijft staan. Ja. Dus er zit nog wat lijkstijfheid in. Dat komt omdat ze zo vers is. Nou, dan rijden we er naar de tafel. En als wij dan samen kunnen tillen. Dus jij de staartkant pakt. 1, 2. Yes. Nou, zie je hoe die staart blijft staan? Ja. Dat komt dus omdat er nog wat lijkenstijfheid in zit. Dus die spieren zijn eigenlijk een beetje vastgespannen. Ja, doe de tafel maar omhoog.
Jaarlijks stranden er honderden bruinvissen op de Nederlandse kust. En sommige van die bruinvissen komen uiteindelijk op een snijtafel terecht. Wetenschapsjournalist Anne van Kessel stond naast zo'n snijtafel. Er werd nog niet gesneden, maar wel bijna. Waar was jij precies?
Ik was op een vroege zaterdagochtend in de snijzaal van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ken secties vooral uit politieseries toch. Mensen met veel beschermende kleding. Was dat hier ook zo? Was je goed ingepakt tegen bloedspetters?
Ja, zeker. En inderdaad tegen bloedspetters onder andere. Ik had een grote witte lapjas aan en grote witte rubberlaarzen. En de twee onderzoekers die de sectie gingen doen, die hadden een rode overal. Met er overheen nog een witte spatschort eigenlijk. En ook laarzen.
En lag er dan ook op een tafeltje dan al het instrumentarium al klaar? Alle mesjes en scharen die nodig zijn bij zoiets?
Jazeker, de messen werden geslepen.
We hebben graag scherpe messen, want de kans dat je in je vingers snijdt met een botmes is vele malen groter.
Handschoenen gingen aan, iedereen moest handschoenen aan. Kleine plastic zakjes werden allemaal klaargelegd voor alle monsters die ze gingen nemen.
Dan even een zakje open doen, zodat het orgaan erin kan.
En onder het felle licht van die lamp boven de snijtafel tilden de onderzoekers dus de bruinvis op de tafel. Die was de dag daarvoor gevonden, dus nog behoorlijk vers. 1 meter 20 lang, geloof ik. Niet zo groot dus.
En zoals een van de onderzoekers zei, de lijkstijfheid zat er nog een beetje in. Want hij was dus niet zo. Hij flapte niet zo op de snijtafel neer.
Nee, hij was echt nog behoorlijk stijf in sommige delen.
En je hebt eerder schoof je hier aan en toen hadden we het ook al over ontbinding, over lijken, over dood eigenlijk. In die zin verbaast het me niet heel erg dat je nu weer naast de snijtafel te vinden was op een zaterdagochtend. Maar kun je toch nog even vertellen hoe het komt dat je dit zo blijft trekken?
Ja, ik denk dat ik gewoon de dood fascinerend vind. En op de middelbare school wilde ik ook forensisch patholoog anatoom worden. Dat plan ging niet door, maar het onderwerp bleef me wel altijd interesseren. Dus als ik dan een kans krijg om bij zo'n sectie van een overleden dier te zijn, om te ontrafelen waaraan het aan is overleden of in dit geval waarom het is gestrand, dan laat ik die kans niet lopen.
Want los van jouw fascinatie, is dat het hogere doel van zo'n sectie? Om te achterhalen waarom zo'n dier is overleden?
Ja, klopt.
Dus dat dit vrouwtje is daar gestrand. Maar we hebben het over een gestrande bruinvis. En dan wil ik toch iets meer weten over, dit beest en wat bruinvissen precies zijn. Want nou ja, als je gewoon tegen mij zegt bruinvis, dan klinkt dat als iets wat je ook wel bij de visboer zou kunnen kopen. Maar dat is het niet. Het is een fors beest, 1,20 meter. Wat voor dier is het?
Het is een walvisachtige, de kleinste tandwalvis. En de volwassen dieren worden tussen de 1,30 meter en 1,80 meter groot. Dus het is geen hele grote walvis. En de vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes.
En dit exemplaar was 1,20 meter, dus aan de jonge kant.
Ja, dat was wel het vermoeden toen ze op de snijtafel belanden. Dat wisten ze toen nog niet zeker. Maar gezien het gewicht en de lengte dachten ze wel dat het om een jong dier ging.
En als je zegt een walvisachtige, ik denk dan inderdaad eerder aan hele grote walvissen en ook wel aan dolfijnen die uit het water springen. Mm-hmm. Waarin verschilt de bruinvis van deze bekende of bekendere walvissen?
Nou, hij lijkt inderdaad veel op een dolfijn, wat je zegt. En dat verschil is onder andere aan de rugvin te zien dat het geen dolfijn is. De bruinvis heeft een driehoekige rugvin en dolfijnen hebben een sikkelvorm. En wat je zegt, ze zijn heel klein. De volwassen bruinvis weegt maar rond de 50 kilogram. En deze was dus nog een stuk kleiner. Hij heeft een donkergrijze rug om niet op te vallen in het grauwe Noordzeewater. En een witte buik, zodat de vissen hem niet zien als ze eronder zwemmen. En bruinvissen leven ook meestal solitair of in kleine groepjes van 2 tot 20 dieren.
En als mensen dolfijnen gaan kijken, dan boeken ze vaak een ticket naar een duur en tropisch oord. Maar deze bruinvissen vind je hier gewoon voor de kust van Den Helder, Zeeland, ja. Noordwijk.
Ja, daar leven tegenwoordig volop bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het is de meest voorkomende walvissoort in onze zee. En schattingen gaan uit van zo'n 85.000 dieren. Ze weten natuurlijk niet precies.
En want dat zijn echt behoorlijke aantallen. Ik bedoel, terwijl als je op een gemiddelde strandwandeling kom je geen bruinvis tegen. En je ziet ze ook niet, als je de horizon afspeurt, uit het water springen. Dus duizenden bruinvissen. Er zit daar dus onder water zit dus een wereld die we nauwelijks kennen.
Ja, klopt. Ja, het zijn geen dieren die uit het water springen. Dus dat maakt het denk ik ook moeilijker om ze te zien. Maar het is niet onmogelijk om ze te zien. En soms kun je dus ook een gestrand dier zien.
En is het, want je hoort vaak toch, als het over walvissen en walvissenbescherming gaat, dat het slecht gaat met de walvissen. Dat wordt dan vaak gekoppeld aan de walvisjacht bijvoorbeeld. Maar ook, ik noem maar even rivierdolfijnen, daar gaat het dan ook meestal slecht mee door indamming. Maar kun je zeggen dat het met de bruinvis eigenlijk best wel goed gaat?
Ja, ik denk het wel. We weten natuurlijk niet welk deel van de populatie strand en welk deel van de populatie precies doodgaat. Maar het gaat in ieder geval beter dan dat het ging. Tot 1940 waren ze volop in Nederland aanwezig. En toen verdwenen ze. Niemand weet eigenlijk waarom. En pas sinds een jaar of 30 zien we ze weer voor de kust opduiken. Namen de aantallen toe, maar ook het aantal strandingen.
Dus het aantal strandingen neemt toe. Over wat voor aantallen hebben we het dan precies?
In 2019 belanden er 514 walvisachtige, waarvan 504 bruinvissen op het strand. En vorig jaar waren dat er 443 walvisachtigen, waarvan 431 bruinvissen.
En is de Noordzee, als ik aan de Noordzee denk, en ik woon vlakbij het strand, dus ik zie ook wat er behoorlijk wat scheepvaartverkeer is er. We hebben best wel soms heftige industrie aan de kust zitten. Windmolenparken, boorplatforms. De Noordzee is voor mijn gevoel best wel druk en vol en door mensen volop doorkruist. Is dat wel een aangename plek voor zo'n zeezoogdier?
Ja, je noemt wel een aantal bedreigingen voor walvissen en ook voor de bruinvis. En dat zijn ook wel factoren die bijvoorbeeld strandingen kunnen veroorzaken. Maar ja, er zal ook wel iets fijns aan de Noordzee zijn. Want anders zouden er geen 85.000 dieren in rondzwemmen, denk ik.
En is het dan, wat eet een bruinvis bijvoorbeeld? Is hij daarmee in directe concurrentie met de vissers die ook de Noordzee optrekken?
Ze eten veel kleine vissen, zoals haring, sprot, wijting en grondels. Maar ze zijn niet zo kieskeurig, dus ze happen eigenlijk gewoon naar veel vis die voorbij komt. En ja, grondels zijn kleine bodemvisjes van nog geen gram. Een jonge bruinvis die weegt 20 kilo en die moet dagelijks 10% van zijn eigen gewicht eten. Dus ga maar na, dat zijn een hoop grondels per dag.
Maar nog geen gram?
Ja.
Dat is echt heel weinig.
Ja, dus dan zit je aan zo'n 2000 grondels per dag. En dat is dus meer dan een grondel per minuut, dag en nacht. Dus dat is voor een jonge bruinvis misschien nog net te doen. Maar zodra ze volwassen zijn, moeten ze toch echt wel andere vis erbij gaan vangen.
Ja, dus naarmate een bruinvis ouder wordt, verandert hij ook een beetje van dieet.
Ja.
En is er nog iets, ik bedoel, de naam bruinvis klinkt allemaal een beetje grauw. Er zijn er veel, ze eten grondels, dat klinkt ook niet heel spannend. Zijn leven speelt zich ook onder water af. Dus ik heb het idee dat heel veel mensen gewoon eigenlijk, ja, tot hij op het strand ligt, geen idee hebben wat er allemaal onder water gebeurt. Dus wat zijn nou kanten van het bruinvisleven die iedereen zou moeten kennen?
Nee, ik denk dat er heel veel voor biologen ook nog onbekend is. Wat ik zelf wel fascinerend vind, is dat de jongen bij de geboorte moet natuurlijk meteen kunnen zwemmen. Dus die zijn vrij groot. Die zijn 70 tot 80 centimeter. Terwijl zo'n bruinvis dus zelf ook niet zo heel erg groot is. Dus dat is vaak bijna de helft van de lengte van de moeder. En die jongen wegen ook rond de 5 kilo. Dat is bijna 10% van het lichaamsgewicht van de moeder. Nou, als je dat vergelijkt met de mens, dat is wel even een andere situatie. Moet je voorstellen dat als ik een kind op een wereld zou moeten zetten met 10% van mijn lichaamsgewicht en de helft van mijn lengte.
En klinkt als best wel hard werken dan om een bruinvis te zijn. Als je het hebt over al die vissen maar tot je nemen.
Lijkt mij geen gemakkelijk leven, nee, het leven als een bruinvis.
Zie je dat ook terug aan de dieren die dan aanspoelen? Zijn dat bijvoorbeeld vaker jonkies of jonge dieren die het dan niet redden?
Ja, relatief vaak wel jonge en vermagerde dieren. Die het dus niet gelukt is om die hoeveelheid vis bij elkaar te krijgen, waarschijnlijk.
En jij stond met je neus op de snijzaal met precies zo'n exemplaar, een jonge bruinvis. Ik ben wel benieuwd, wie ging er uiteindelijk het mes hanteren en de sectie plegen?
Ja, dat zijn bioloog Lonneke IJsseldijk en haar collega dierenarts Linde van Schalkwijk.
Nou, ik ben Linde. Ik ben dierenarts van origine en werk nu sinds iets meer dan een jaar bij de Universiteit Utrecht als zeezoogdieronderzoeker. En sinds vorig jaar oktober nu ook specialist in opleiding pathologie.
Nou, ik ben Lonneke IJsseldijk, bioloog en onderzoeker werkzaam bij de afdeling pathologie van de faculteit diergeneeskunde, dus van de Universiteit Utrecht. Ik leid het onderzoek naar gestrande walvisachtige, voornamelijk bruinvissen. Daarnaast bezig met een PhD, dus een proefschrift aan het schrijven om het onderzoek toch ook wat verder te brengen wat dat betreft.
Ja, zij doen dit. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar op wat zij de walvislijn noemen. Voor als er een dier strandt. En in drukke tijden staan ze dan ook echt iedere dag op de snijzaal.
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn om dode walvissen of dode bruinvissen op te vangen. Dat is nogal een toewijding.
Nou ja, Lonneke was als kind al gefascineerd door walvissen. En ze wilde het liefst als gedragsbioloog de zeeën op en walvissen onderzoeken. Maar ja, zoveel walvissen hebben we hier in Nederland ook weer niet. Maar ze groeide op in Bergen aan Zee en ze had een biologieleraar en die vond op een dag een bruinvis op het strand en hij bracht die naar Utrecht en daar organiseerden ze toen nog snijweken waarin ze in 1 week alle gevonden bruinvissen, die hadden ze dan opgespaard en in de vriezer gelegd al die tijd, die gingen dan onderzoeken en hij zei, ja, Lonneke, ga jij daar eens heen? En zij dacht eerst, ah nee, dat is echt helemaal niks voor mij, ik ben een meisje en ik vind dat vast heel vies. Maar ja, ze kwam daar en ze was verkocht. En sindsdien, eigenlijk sinds haar 16 is ze dus betrokken gebleven. Eerst als vrijwilliger tijdens die snijweken en later structureel. En nu leidt ze het strandingsonderzoek. En ze doet ook nog een promotieonderzoek uiteraard naar walvisstrandingen. En sinds een jaar heeft ze hulp gekregen van dierenarts Linde van Schalkwijk, die dus ook in opleiding is tot patholoog, zodat Lonneke wat meer tijd heeft om dat proefschrift af te maken.
Ja, als dierenarts is natuurlijk weinig eer te behalen aan het redden van bruinvissen, kan ik me voorstellen. Dus de meeste exemplaren die je op het strand vindt, die zijn dood, neem ik aan.
Ja, vaak wel. En in dit geval, de bruinvis die wij die dag hadden, die is wel die is levend gestrand. Maar de kans was zo klein dat ze dat gingen overleven, dat ze haar geëuthanaseerd hebben.
En dat is een heel net woord voor doodmaker. Maar
ja, ze hebben een spuitje gegeven.
Ze krijgt dan wel een spuitje op het strand.
Ja, dus we zochten ook die dag de strandingsoorzaak en niet de doodsoorzaak.
Nee, want dat is dan wel dat is al een belangrijk gegeven, denk ik, als je meer wil weten over hoe het dier gestrand is. Het is dus niet dood gegaan in zee, maar levend aangespoeld.
Ja. Nou ja, ze zag er best wel gehavend uit. Ze had behoorlijk wat littekens. En ze was waarschijnlijk dus nog jong, omdat ze niet zo groot was en niet zo zwaar.
Ik bedoel, de Lonneke IJsseldijk heeft in, sinds haar 16e neem ik aan heel veel walvissen ontleed. En waarom? Wat is er? Valt er te leren uit al die dode dieren?
Ja, zij probeert te leren waarom ze doodgaan en waarom ze stranden. En dat doet ze in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Omdat die wil weten of die strandingen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door bijvangst of door de bouw van windmolenparken. En de bruinvis is ook een beschermde diersoort. Dus Nederland heeft ook de plicht om ze te beschermen. En daarom ook te onderzoeken waarom het eventueel niet goed met ze gaat.
Bruinvissen, net als alle andere walvisachtigen, zijn beschermde soorten. En Nederland is ook wat dat betreft verplicht om onderzoek te doen naar doodsoorzaken en bedreigingen. De opdracht van het ministerie richt zich heel erg op door menselijk handelen, doodsoorzaken die aan mensen zijn toe te wijzen. Dus vervuiling, plastics, bijvangst, etc. Dus het is een monitoringsonderzoek. En dat betekent dat we ieder jaar rond een vast aantal dieren krijgen en daar onderzoek naar doen. En ja, een beetje dus om de vinger aan de pols te houden van wat er gebeurt. Op het moment dat het bijvoorbeeld verhoogde sterfte is, dat we dat proberen op te pakken, zodat we daarnaar kunnen handelen.
En voor de goede orde, je zei ook al dat er 85.000 bruinvissen in de Noordzee leven. Dat is een schatting. Maar ja. Het gaat dus op zich best wel goed mee. Dus het is echt een vinger aan de pols, zou ik zeg maar. Vinger aan de vin bijna.
Vinger aan de vin houden.
Om te kijken hoe het met ze gaat. Het is, ja. Het is niet zo dat ze acuut bedreigd worden of gered moeten worden.
Nee, het is echt een vinger aan de pols houden. Zeker dus ook met dit soort nieuwe ontwikkelingen om te kijken, heeft dat impact op die populatie en hoe gaat het?
De bruinvis is dus de meest voorkomende walvis in Nederlandse wateren. Dus als je een karkas of een lijk van een iets wat lijkt op een dolfijn vindt in Nederland, dan is de kans groot dat het om een bruinvis gaat.
Ja, zeker. Dus stranden echt veel meer bruinvissen dan bijvoorbeeld zeehonden of dolfijnen of wat dan ook.
Ja, dus je hoopt altijd dat je misschien een heel zeldzaam iets vindt, een beluga of iets supermoois, maar dat waarschijnlijk is het gewoon een bruinvis.
Ja, die kans is veruit het grootst.
De Nederlandse kust is, ik bedoel, Nederland is overzichtelijk, maar de kustlijn is groot. Hoe is dat geregeld? Hoe komen de bruinvissen, zeg maar, hoe begint het onderzoek? Hoe komt een bruinvis van het strand bij Lonneke IJsseldijk terecht?
Ja, zij is vooral geïnteresseerd in walvissen die niet al te groot zijn. Ze doet bijvoorbeeld ook wel potvisonderzoek, maar dan gaat zij daar natuurlijk heen. En ze mogen ook nog niet al te erg ontbonden zijn. Dan heeft het geen zin meer om onderzoek te doen. En zij krijgt die dieren via het vrijwilligers van het strandingsnetwerk. Dat is een netwerk van natuurorganisaties. En daar werken allemaal vrijwilligers in eerste instantie om zeezoogdieren in nood hulp te bieden. Dus levende dieren. Maar als ze dood zijn, willen ze ook meehelpen aan dit onderzoek. En dan brengen ze of zelf naar Lonneke en Linde, of zij sturen er iemand heen die hem op gaat halen. Eén zo'n vrijwilliger is Jaap. Een oud ME'er die nu als pensionado de Zeeuwse kust afspeurt naar aangespoelde dieren. En producer Nina die ging met hem op pad.
Ik ben Jaap van de Hielen. Ik ben 65 jaar oud. En ik ben vrijwilliger bij het Stichting Reddingsteam Zeedieren. En ik doe dit werk al een jaar of van 1993. Ophalen van levende en dode zeezoogdieren op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. En ik werk nu samen met Lonneke en Melinde. En dat is gewoon leuk werk.
Het is een mooie dag, het is helder. En we gaan nu strand op richting de vuurtoren van Oudorp. En ik kijk gewoon, wat zijn de oneffenheden op het strand? Daar kijk ik naar. Kijk, dit hier ook. Ja, dat is een zeegoed. Eens even kijken. Ik stap even uit. Even een paar handschoenen pakken. Ja, dat is een zwarte zeeëend, als ik het goed zie. Ik pak nu deze eend op en ik voel hier op deze middenbeen, dat is heel mager. Je voelt echt dat bot van die eend, die voel je hier zo. Die moet eigenlijk mooi vol wezen, maar je voelt de middenrif, voel je dat die aan de magere kant is. En hij is nog redelijk stijf. Dan ga ik even bellen of ze willen hebben, of dat ze zeggen, nou oké, maak maar een foto ervan. Die is gewoon van de hongerdood gestorven, dat is een vorst slachtoffer. Die is heel mager ook. Ja, ik neem even een vuilniszak. Ik kan die zo in de zijlandzak en hier hebben we een kist waar ik ze eventueel in kan doen. Dat is echt een kadaverkist voor zeehonden, breinvissen en erop. Dat past in, die kan een zeehond van 1,80 meter kan erin. En een breinvis van 1,50 meter kan er ook in, maar dan leggen die dubbel. Een beetje, de kist is 1,50 meter. Een zeehond van 1,53 meter of een breinvis van 1,53 meter kan erin.
Hier gingen al zeekoeten en eenden gingen ook al de zak in. Dus alles wat waardevolle informatie kan hebben voor biologen, dat wordt door dit netwerk eigenlijk opgevangen en doorgestuurd.
Ja, ze bellen dan met onderzoekers of die het willen hebben. En ze zitten ook in allemaal WhatsApp-groepen met elkaar. Dus echt van Texel tot aan de Zeeuwse kust hebben ze WhatsApp-groepen. En daarin sturen ze dan foto's en filmpjes van wat ze hebben gevonden. En of er iemand anders even mee kan kijken wat het is. Maar de bruinvissen die gaan, zeker als ze nog vers zijn, dan belt hij als eerste Lonneke en Linde of die hem willen hebben.
Ja, dat is ook iedereen die hier aan meewerkt, die weet of we moeten Lonneke en Linde hebben als we een bruinvis hebben.
Ja, als het vermoeden gaat om een bruinvis, dan bellen ze met Lonneke en Linde. En soms moeten ze dan nog even foto's doorsturen of het echt een bruinvis is.
Ik vind het wel een mooi systeem, heel decentraal geregeld met allerlei vrijwilligers die dus iets doen wat ze leuk vinden, namelijk over het strand struinen en daarbij toch de wetenschap van dienst zijn met het aanleveren van informatie en lichamen eigenlijk.
Ja, Jaap is dus ook super actief sowieso als vrijwilliger en ook dus met zijn telefoon heet het kijken, komt er iets binnen en zelf ook foto's uploaden en hij zet ook alles op in de app van waarneming.nl.
Dat is het voordeel van de app. Je krijgt een melding van de bruinvis. Nou, je gaat de plaatsen. Nadat je plaatsen bent, dan ga je foto's maken van de bruinvis. En dan zie je al, is het een vers dier? Is het beschadigd? Is er al huid af? Is er al beschadigd? Dan wordt het geappt naar Utrecht, naar Linde of naar Lonneke. En die bepalen, oké, laat hem maar komen, hij is vers. Dan gaat hij in een lijkenzak. Een zwarte lijkenzak die ik achter een auto heb liggen. Daar wordt hij ingedaan en dan wordt hij opgepakt en gaat hij in een zwarte lijkenkist. Als je, hoe moet ik het zeggen? Het is zijn een geur van stank, een soort stank. Ik ben het eraan gewend. Ik ruik het eigenlijk niet goed. Niet meer, maar ik heb er geen last meer van. Ja, er zit een soort penetrante lucht in die, als je niet gewend bent, en je staat aan de verkeerde kant van de wind, dan heb je kans dat je over je nek gaat, dat je moet spugen.
Want dit zijn mensen die al in een soort netwerk zitten. Maar ik kreeg een paar weken geleden ook gewoon een foto van mijn moeder door. Die was met mijn vader op het strand aan het wandelen. En ik kwam ook een dood dier tegen. En ik zei, dat is een bruinvis. En toen zei mijn moeder, nee, ik denk dat het een haai is of een dolfijn. Want kijk maar, ik denk dat het een bruinvis is. Maar en ik probeerde ze zo een beetje inderdaad naar zo'n waarneming.nl-achtige site te sturen. Van geef het nou door, want dan komt het nog ergens terecht. Maar wat zou jij aanraden aan mensen die op het strand lopen en inderdaad iets interessants zien en denken van, hey, dit moet misschien dit moet iemand weten.
Ja, als het om een nog levend dier gaat, SOS dolfijn bellen. En als het om een dood dier gaat, dan kun je het doorgeven aan walvisstranding.nl.
En dan, wat voor informatie moet je dan meegeven? Want het kan misschien een beetje intimiderend zijn als je allerlei vragen krijgt over, denkt u dat het een mannetje of een vrouwtje is? En hoe lang is hij? Kun je dat gewoon allemaal een beetje overstaan? Dat was een beetje waar mijn moeder tegenaan liep. Die dacht, dat weet ik allemaal niet.
Ja, ik kan me voorstellen. Nou, volgens mij gaat het in eerste instantie om foto's en de stranding zelf doorgeven. En daarna gaan er dus dit soort mensen naartoe om eventuele verdere informatie op te halen.
En nou, dat klinkt als een mooi systeem. Het wordt gebundeld in een database. Vrijwilligers gaan erop af. Is het dan zo dat elke dode bruinvis in een kist gaat en op de auto wordt gezet richting Utrecht?
Nee, zeker niet. Ten eerste stranden natuurlijk niet alle dode bruinvissen. En van de dieren die stranden, zijn ze lang niet allemaal meer in zo'n goede staat dat ze naar Utrecht gaan. Dus er gaan ongeveer 50 per jaar naar Utrecht.
Ik kan me voorstellen dat in die gewoon in die strandingsdata alleen al en van wat waar ligt, dat voordat er nog maar een mes in een bruinvis gezet is, dat je daar ook al dingen van kan leren. Bijvoorbeeld waar bruinvissen met name aanspoelen en wanneer. Is daar al iets over bekend en zitten daar al patronen in?
Nou, veel spoelen er in januari aan. Ze zwemmen dan dichter bij de kust, maar onderzoekers weten eigenlijk niet precies waarom ze dat dan doen. Kan zijn dat ze hun prooien volgen die migreren. Het kan ook zijn dat ze dan niet per se vaker doodgaan, maar wel vaker stranden door de windrichting. Ja, en ze stranden eigenlijk langs de hele kustlijn, want Nederland heeft natuurlijk overal zandstranden, dus dat is ook makkelijk om te stranden. We hebben geen kliffen of rotsen of zo, wat het moeilijk maakt om hier als dier op het land te belanden.
En als je nou zelf enthousiast bent geworden om bruinvissen te gaan vinden op zee, heb je dan nog tips? Welke, je zegt al, je kunt overal in Nederland heen. Ik hoorde Jaap ook al zeggen van ik tuur de horizon af op zoek naar afwijkingen daarin. Wat moet je nog meer weten als aanstaand bruinvisvinder?
Ja, ze liggen vaak in de vloedlijn. Dus Jaap rijdt ook echt gewoon over de vloedlijn in zijn 4x4 op zoek naar wat er ligt. Want als er iets ligt, ligt het daar. En hij vindt het gewoon heel erg leuk om te doen. Hij helpt heel erg graag met het onderzoek. En hij ziet zichzelf ook achter de ogen van de wetenschap.
Ja, je bent toch de ogen van van de wetenschap, maar ook van de overheid, min of meer. Dat je zegt, hey, we hebben hier opeens veel dode vogels. We hebben opeens veel dode bruinvissen. We hebben opeens veel dode zeehonden. We hebben opeens veel dode walvissen. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Kijk, je moet oversteken.
Nou, op de dag dat Nina met Jaap op pad was, kwam de wind uit het oosten en waren er weinig bruinvissen te bekennen. Uiteindelijk hebben ze 4 dode vogels in de kadaverkist verzameld. En hij vraagt dan of onderzoekers die willen hebben. Als dat niet zo is, dan gooit hij ze weg.
We hebben een kleine 200 zeehonden gezien op de platen van Renesse. En we hebben 4 dode vogels opgehaald die we tegenkwamen onderweg. Jammer genoeg geen bruinvissen, ook geen andere dode zeezoogdieren. Maar ja, dat was de score. Meer kan ik niet van maken. Het is lekker rustig geweest.
Jaap noemt het jammer. Voor de bruinvis zou je zelf denken van fijn dat ze niet zijn aangespoeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat daar toch de kick in zit. Weet je, toch een relatief groot beest. Daar kun je wat mee. Dat is toch anders dan een zeekoet.
Ja, lijkt mij ook hoor, als je dit als vrijwilliger doet. Ja. Een week later stuurde hij ons trouwens nog een spraakberichtje, want toen vond hij wel een bruinvis. En die ging naar Lonneke en Linde.
Ik zit nu in de auto en we gaan richting Westkapelle rijden voor het ophalen van een dode bruinvis. Hoe groot en de kleine is, weten we nog niet, maar dat gaan we zo bekijken.
Het is een vrouwtje, vers dier, gebroken ogen en de rug is kapot gebeten. Speklaar is eruit, is ongeveer 1,10 meter, 1,20 meter. En die gaat op transport richting Utrecht, waar hij verder wordt onderzocht naar de doodsoorzaak. En naar eventueel de microscopisch onderzoek. We gaan zo meteen richting Utrecht rijden.
Oké, dus de ogen zijn gericht op het strand. Bruinvissen worden gespot. De interessantste gaan naar Utrecht toe. En dan zijn we weer terug in die snijzaal waar jij ook op die zaterdagochtend was. Anne, wat gebeurt er dan? De lijkzak gaat open.
Ja, dan begint de sectie als het dier op de snijtafel ligt. Maar ze gaan niet meteen snijden, want aan de buitenkant is ook al best wel veel te zien. We hadden het net al even over die littekens die erop zaten. Die meten ze ook allemaal op. Maken ze allemaal foto's van met een lineaal erbij. En ze meten ze omvang, de totale lengte natuurlijk. En Nou, ze bekijken ook of er bijvoorbeeld iets in die littekens zit. Of in wonden als hij die nog heeft. Wij vonden dit keer bijvoorbeeld een walvisluis. En ze bekeken ook er spiermassa of bijvoorbeeld al meteen opvalt dat die is ingevallen of zo. En pas daarna gaat het mes in de huid.
Dan moet ik even mezelf checken voordat we met het mes erin gaan. Gewogen, gemeten, chip check. Hoeft niet, want ze is nog jong. Swap, ja.
Ja, okay. Check.
Nou, hier zet ik een eerste snede. Dus we doen een dun plakje, halen we af. Wat dan in die cassette moet.
Dat is de walvislijn. Sorry.
De walvislijn gaat.
De walvislijn gaat. Dat zat het spannend op zaterdag.
Want dat kan een gestrand dier zijn.
Hi, ja. Goedemorgen. Hi.
Nou, we hebben de eerste snede gemaakt. Dus dat doen we eigenlijk altijd op dezelfde plek. Dus vlak voor de rugvin in een rechte lijn naar beneden. Dus naar de buik. Dat is ook de plek waar we de blubberdiktes meten. Dus dat doen we van ieder dier op dezelfde plek. Zodat het natuurlijk vergelijkbaar is. Nou, dan zie ik eigenlijk dat ze, zoals ik al dacht, een redelijk goede blubberdikte heeft. Dus die zal ik zo nog even meten. Het is zelfs nog wat onderhuidspek. Dus dat is dat, nou ja, een beetje witte-gelige wat je hier ziet.
Je ziet dan meteen die dikke blubberlaag. Die is al een paar centimeter dik. En die ziet er wittig uit, vettig.
Ik merk dat ik een beetje lugubere vragen toch ga stellen. Maar is dat dan ook is dat moeilijk snijden? Moet je dan best een beetje kracht zetten om daar doorheen te komen? Of gaat dat wel? Zijn de messen scherp genoeg om dat er redelijk soepel te laten verlopen?
Ja, de messen waren goed geslepen, dus ze gleden er vrij makkelijk doorheen.
En hier zit het schouderblad, dus daar ga ik meteen achterlangs, zodat we dat meteen meenemen.
Ik begin nu ook voor het eerst wat te ruiken. Tot nu toe rook ik nog niks.
Ja.
Kijk nu eigenlijk heel mooi gewoon op de spieren en nog een beetje
ja, de borstkas, dus we zien hier de ribben. En hier houden de ribben op, dus dat is dan waar we zo direct naar binnen gaan.
Hoe erg lag de bruinvis open dan op dit moment? Is het dan echt een groot deel van zijn lijf dat dan bloot ligt?
Nou ja, je moet het een beetje zien alsof ze er een soort raampje in maken. Dus ze maken een vierkant met het mes. En dan tillen ze dus die huid- en blubberlaag eruit. En dan kijk je echt op de spierlaag en nog een klein beetje vet.
En dat is dan de bruinvis van binnen zie je dan voor het eerst.
Ja, ja.
Via dat venster.
Ja.
En je zei dat je voor het eerst wat begon te ruiken. Kun je dat nog een beetje terughalen, die geur? Is dat waar rook het naar?
Ja, naar een beetje extreme slagergeur, zeg maar. Een beetje zo weeg. Ja, vlees dat een echt een typische vleeslucht.
Ja, dus ik zat me tot nu toe nog wel iets ziltigs, visboerachtig.
Ja, dat was het tot dat moment ook, totdat hij open ging.
Dat vind ik wel interessant, want je hebt toch te maken met een zoogdier. Dus van binnen lijkt hij veel meer op ons dan op een vis. Maar dat ruik je dus ook een beetje terug, want die eerste associatie is dan slager en niet visboer.
Nee, klopt. Tot dat moment was het echt zo'n ziltig zeelucht. Maar toen hij open ging, niet meer.
En dan ligt die bruinvis daar, een stukje spek eruit. Je kunt naar binnen kijken. Wat is dan de volgende stap?
Ja, dan knipt ze met een grote heggenschaar de ribben door.
Ik ga de ribbenkast aan de bovenkant met een grote tang doen.
Het is gewoon een heggenschaar.
Dit is gewoon een heggenschaar.
En als het dier dan open ligt, dan zie je dus alle organen liggen. En dan vervolgens gaan al die organen er één voor één uit. Om die organen eerst weer aan de buitenkant te bekijken. Bijvoorbeeld of ze een afwijkende structuur of kleur hebben. En dan gaan alle organen open. En snijden ze overal dunne plakjes af. Die verzamelen ze in zakjes en in potjes. En sommige daarvan gaan in de vriezer, voor als er eventueel nog later onderzoek nodig is. En een deel wordt tot hele dunne plakjes gesneden voor het microscopisch onderzoek. En een deel wordt eventueel op kweek gezet als er een vermoeden is van parasieten of micro-organismen. En de rest gaat gewoon in een hele grote vuilnisbak die ernaast staat.
Wat je hier ziet is de linkerlong. Die hoort lichtroze van kleur te zijn over het geheel. Dat is hij niet. We zien wat lichtere stukken en we zien wat donkere stukken die wat meer bloedingen lijken, een soort van beurzenplek. En je ziet, hij hoort ook heel erg soepel te zijn, een long. En je ziet ook dat hij wat ja, onregelmatig is in structuur.
Of zo.
Ja, daar komt een ja, wat gelige lever omhoog. Ja. Een lever hoort qua kleur donkerpaars te zijn. En dat is hij niet. Hij is wat gelig. Dat kan ook weer te maken hebben met dat het dier vrij acuut niet voldoende voedsel heeft kunnen vinden. Dus dan krijg je wat vetmobilisatie in die lever. En omdat vet een wat gelige kleur heeft, dan kleurt die lever geel. Dus dat zijn aanwijzingen dat hij eigenlijk een beetje te vet is. Wat dus gebeurt als je vrij acuut verhongert. Ik heb hier het hart in mijn handen.
Het wordt ook lekker bloederig hier.
Ja, de longen lopen leeg. Er staat heel veel vocht in de longen.
Dus hier krijg je ook al wel de eerste signalen over toch het leven vlak voor de stranding. Dus
ja.
Het is dus een bruinvis die misschien wat moeite had om haar voedsel bij elkaar te scharrelen.
Ja, dat was wel te vermoeden toen ze dat zo zag, ja.
En je zei van de buitenkant wordt zo'n dier al geïnspecteerd. En dan wordt dus ook al wel een beetje verzameld voor later. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk wel het moment dat al die organen door je handen gaan als je zo'n dier open haalt. Wordt er dan ook al worden die organen ook los nog gewogen en bekeken?
Ja, ze worden wel allemaal grondig bekeken. Ze worden niet ook nog allemaal los gewogen. Inmiddels heeft Lonneke wel zoveel ervaring dat ze wel meteen ziet als iets afwijkends is.
Gewoon alles wat er opvalt en wat er afwijkend is van een gezond bruinvislijf.
Ja, en dan heel systematisch dus per orgaan.
Hier is de maag. Die ligt dus eigenlijk in die lever. En ze hebben evolutionair gezien lijken walvisachtigen eigenlijk nog het meest op de alledaagse koe. Dus dezelfde voorouders als de koeien. En hebben dus ook nog 4 magen. Eigenlijk 3. Maar goed, er is onder wetenschappers nog wel een beetje een discussie of het er nou 3 of 4 zijn. Maar maag-darm zelfs vrij vergelijkbaar met een koe, terwijl het geen herkauwers zijn.
Dit is wel nieuws voor mij, Anne. Wist jij dat van tevoren dat je daar aan de snijtafel stond? Dat je gewoon meerdere magen hebt in een bruinvis?
Nou, ik had me ingelezen en daardoor wist ik het. Maar dat wist ik niet van tevoren, nee.
En hoe zit het dan? Heeft dat dan echt te maken met een afstamming?
Ja, ze hebben dezelfde voorouders als koeien en nijlpaarden. En ze staan dus evolutionair gezien vrij dicht bij de hoefdieren. 50 miljoen jaar geleden ongeveer maakten enkele hoefdieren de stap naar zee, waar zich ontwikkelden tot de walvissen. En de hoefdieren die op het land bleven, evolueerden zich tot nijlpaarden en koeien. Vandaar dat nu de nauwste verwanten zijn van de walvis. En die evolutie zie je op meerdere plekken in het lichaam nog terug.
En dus eigenlijk, je hebt geen... Tenminste, stel ik me voor, waarom een hoefdier 3 of 4 magen heeft, is omdat dat moeilijk verteerbare plantenmateriaal zeg maar steeds maar weer terug moet en weer een maag verder, zeg maar.
Nee, dat is hier niet.
Voor vis zou je dat niet per se nodig hoeven te hebben, toch?
Nee.
En toch zitten er 3, 4 in. Maar hierin zie je dus weer een beetje dat evolutie gewoon... Ja, een beetje voortrommelt met wat er is. En dan zie je soms, net als soms... stuitje en staartbordje gewoon nog wat overblijfselen van een oude afstamming terug.
Ja, bruinvis hebben bijvoorbeeld ook nog een heupbordje in hun lichaam, weliswaar heel klein, maar daaraan zie je die verwantschap met landdieren ook nog goed. En dat zie je ook bij de luchtpijp. Dat is wel echt een gek ding bij bruinvissen, want die steekt namelijk recht door de slokdarm heen.
Door de slokdarm heen?
Ja, de luchtpijp die komt uit op het blaasgat en de blaasgat, dat was, die is ontstaan vanuit de neus. En de neus die zat natuurlijk eerst voor op het dier, maar die is gemigreerd naar boven op de kop, omdat dat natuurlijk handiger is met ademhalen. Dus waarschijnlijk is dat evolutionair gezien een voordeel gebleken. En daardoor loopt die luchtpijp, die dus met dat blaasgat verbonden is, dwars door de slokdarm heen.
En kan een bruinvis zich dan ook behoorlijk verslikken? Of moet ik het niet zo zien?
Ja, het vergroot de kans op ontstekingen en dus ook op verslikken. Want die tanden van de bruinvis zijn heel klein. Die gebruikt hij echt alleen om een vis te vangen. En daarna slikt hij hem in zijn geheel door. En hij kan die luchtpijp dus een beetje aan de kant doen. Maar als dat niet goed lukt, dan kan een vis daarachter blijven steken. En dan, ja, stikt hij.
Ja, en dan wil ik toch even zeggen, als je dit systeem zou ontwerpen, zou je dat anders doen. Dan, ja. Dan zou je niet deze twee leidingen dwars door elkaar heen laten lopen.
Nou, dat zou ik als ontwerper niet doen, nee. Maar...
Nee. wat ik me ook nog afvroeg, is van die magen komen allemaal naar buiten. Aan die lever was al te zien van hey, deze bruinvis kwam waarschijnlijk wat tekort. Zie je dat ook nog aan de maaginhoud zelf? Dat daar weinig vis in zit bijvoorbeeld?
Nou, ze zag wel heel veel otolieten, gehoorsteentjes van grondels. Dus ze had nog wel recent gegeten. Maar ja, grondels, dat zeiden we al, daar moet je dus heel veel van eten. Misschien was dat dus niet genoeg. En wat ook meteen opviel, was dat er heel veel parasieten in zaten. Er zaten heel veel wormen in, met name in de longen. En Lonneke trok er echt tientallen uit. Hele dunne witte sliertjes van zo'n 12 centimeter, sommige nog wel wat langer. En die longen die zaten echt helemaal vol. En het lichaam probeert die wormen in te kapselen, waardoor ze er geen last van hebben. Maar al die ingekapselde wormen, dat wordt onbruikbaar weefsel. Dus ja, je mag niet te veel van die ingekapselde wormen hebben, want dan uiteindelijk worden die hele longen natuurlijk onbruikbaar.
Ik zie een paar kleine wormpjes al die me tegemoet komen. Nou zijn longwormen eigenlijk de meest voorkomende parasieten bij dit soort dieren. En ik zie eigenlijk je ziet die onregelmatigheid die we aan de buitenkant zagen, dat die eigenlijk helemaal doorloopt.
Dus naar binnen toe.
Ja, eigenlijk echt helemaal de long, echt een onregelmatige long.
Veel knobbels.
En al die knobbels, dat zijn eigenlijk longwormen die daar in bloedvaten... Kijk, dan trek ik ze eruit. Dus dan zie je
eigenlijk... ze er echt in trosjes uit.
Ja, dus dat zijn wel stukken long die echt niet meer functioneerden hoe ze moeten functioneren.
En die wormen die je eruit had zijn ook wel een centimeter of 12.
Ja, dus dat zijn grote longwormen. En die zitten echt, nou ja, ze zijn wel erg opgehoopt. Dus ze puilen een beetje uit. Dus dit is wel een... En er zit ook bloed omheen. Dus het is het oogt een beetje als trombusachtig. Dus echt bloedpropjes. Nou, ook in de gehoorgangen zitten echt hele ernstige hoeveelheid parasieten.
Oh, heel veel wormen.
Ja. Dus dat krioelt zo lekker...
Het zit gewoon helemaal eromheen.
In zijn gehoorgangen, in zijn hoofd. Dus dat is niet zo heel prettig.
Niet zo heel prettig.
Nee. ik zit ook te luisteren en ik denk wormen in de longen, wormen in je gehoorgang. Ja, wat heeft deze bruinvis verkeerd gedaan? Ik bedoel, wij moeten de vis goed klaarmaken, is mij ook altijd geleerd. Is dit ook de reden? Kunnen ze via het voedsel dan dit soort parasieten binnenkrijgen?
Ja, die krijgen ze via hun voedsel binnen. En ja, die parasiet wil natuurlijk het liefst dat de bruinvis blijft leven. Maar het is een wankel evenwicht. Soms slaat het naar de verkeerde kant door en worden die parasieten fataal.
En deze zaten in de longen.
Mm-hmm.
Wat jij ook al beschreef, van zo'n parasiet kan daar best zitten. En eentje kun je er ook best wel hebben. Maar het klonk hier alsof er best wel veel op elkaar zat. Je had het over trosjes.
Ja, het waren echt trosjes vol met dus van die ingekapselde wormen. Die zitten dan op één plek in het weefsel vast. Maar ja, die trokken ze er zo allemaal uit.
En is het ze zaten hier, deze parasieten zaten in longen en gehoorgang. Die gehoorgang, is dat nog een probleem voor een bruinvis?
Ja, de gehoorgangen zijn nogal essentieel, want ze gebruiken hun gehoor voor echolocatie. Dus ze maken klikgeluiden om vissen op te sporen. En als ze dus prooien in de buurt zijn, dan kaatst dat geluid terug. En dan weten ze dus waar die prooien zich bevinden. Nou ja, als die gehoorgang echt helemaal vol zitten en ze dus niet geen gehoor meer hebben, als ze dus doof worden, ja, dan zijn ze eigenlijk ten dode opgeschreven.
Dat kunnen ze gewoon niet meer op jacht eigenlijk.
Ja, en dat dus ook, ze kunnen bijvoorbeeld ook doof worden, tenminste dat is een hypothese, van het heien van bij de aanleg van windmolenparken. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze onderzoekt of er nu meer strandingen komen.
Zou je dat ook kunnen terugzien aan trommelvliezen bijvoorbeeld? Of als een bruinvis doof is geworden door lawaai onder water?
Ja, maar het is wel heel moeilijk. Dan moet het dier wel super vers zijn. Dan moet hij binnen 24 uur op de snijtafel belanden. Want anders zijn die trommelvliezen al vergaan.
Zo, dat is, dus dat is echt een kwestie van heel snel erbij zijn om dat te kunnen zien.
Ja, daarom is dat ook een moeilijk vast te stellen doodsoorzaak.
Is het nou, ik bedoel, deze bruinvis had veel parasieten bij zich, maar Lonneke ziet één bruinvis per week. Was dit een buitensporige aantal?
Nou, soms wel één per dag.
Soms dus nog meer. Was dit nou een bijzonder... Vond zij het ook bijzonder veel parasieten voor zo'n bruinvis?
Nou ja, zij ziet het dus wel vaker. Ze vond het wel veel. Ze dacht wel, dit zijn er wel zoveel. Dit kan wel eens de doodsoorzaak zijn. Maar of dat dan ook echt... Of de strandingsoorzaak in dit geval. Of het dan ook echt de strandingsoorzaak is... Dat weet ze eigenlijk pas zeker na het microscopisch onderzoek. Ze zei... aan het einde van zo'n sectie soms er dan ook altijd nog even helemaal op. Oké, wat hebben we allemaal gezien vandaag?
Ja, dus wat we hebben gezien is dat sowieso wat vervallen in de spiermassa. Dus hij heeft gepaard met die wat gelige lever lijkt hij vrij acuut toch tekort voedsel hebben gehad. Hij had wat diep in de maag nog wat wel die gehoorsteentjes. Dus het is niet dat hij helemaal niet gegeten heeft, maar het is misschien de laatste 2-3 dagen minder geweest. En niet per se de laatste week bijvoorbeeld. We zien parasieten in de lever, in de maag, in de oren, in de longen. Het dier heeft een longontsteking waarvan we nog een stuk long op kweek gaan zetten om te kijken of dat naast de parasieten ook misschien een bacteriële infectie is geweest of iets anders.
Komt hiermee dan toch krijgen we hiermee een beetje een beeld echt van het laatste, de laatste maanden, zeg maar, van deze bruinvis? Toch een dier dat veel parasieten met zich meedraagt, misschien niet genoeg eten binnenkrijgt. Is dat dan een beetje het plaatje wat dan zo ontstaat?
Ja, en nadat die vermagering kan ook nog veel acuter zijn ontstaan. Die parasieten, dat is wel over langere tijd geweest, ja. Ja, op die manier geeft het wel een beeld als je hem dus opensnijdt en alles zo systematisch bekijkt van... hoe zal dit gegaan zijn?
En kunnen we iets zeggen over... Dit vrouwtje was nog niet geslachtsrijp. Maar kun je wel iets zeggen over haar leeftijd? Was ze dan ook nog geen... was het echt nog een jonkie? Had ze al een paar winters meegemaakt? Of was dit haar eerste?
Ja, dat is moeilijk te zeggen zo puur op uiterlijk. Als ze dat echt wel weet, kan ze nog wel de tanden trekken en onderzoeken. Dat doen ze niet standaard. Maar daar zitten een soort jaringen op. Dus daaruit kunnen ze wel de leeftijd nog afleiden.
En dan kom je hier, zijn we bijna bij het sectierapport aangekomen. Dus is er nog meer informatie die moet binnenkomen om er een case closed stempel op te kunnen drukken? Of zijn we er bijna?
Nee, microscopisch onderzoek volgt dus altijd nog na de sectie. En ook zijn eventuele kweek van weefsels waarvan ze denken misschien zit er nog een micro-organisme in.
En dan kan deze case map dicht. En die gaat dan in het grote dossier. En dan wil ik het toch wel hebben over dat bredere plaatje dat er uiteindelijk toch ontstaat. Als je dit maar vaak genoeg doet, lijkt me. Want we hebben hier een heel mooi voorbeeld van één bruinvis.
Ja.
Maar wat zijn nou de patronen die Lonneke IJsseldijk... zo heeft gezien door de jaren heen. Waarom gaan bruinvissen allemaal dood?
Ja, er zijn een heel aantal oorzaken. Een behoorlijk aantal met mens als indirecte oorzaak. Of direct. Ze kunnen bijvoorbeeld verstrikt raken in een vissersnet. Dat ziet ze niet zo heel vaak. Vermoedelijk ook omdat als het voorkomt... vissers dit liever niet melden uit angst voor boze reacties... Maar als ze zo'n dier op de snijtafel krijgt, dan kan ze dat meteen zien aan afdrukken van de netten op de huid.
Dat is ook wel echt zichtbaar, ja. Ook na de... dan val ik toch weer even terug aan mijn kennis uit CSI, weet je, van dan zie je ook altijd nog de wurgsporen op de nek, zeg maar. Zo zie je ook de netafdruk nog in de huid bijna.
Ja. En ze kunnen sterven aan chemische vervuiling, dus aan troep in het water. Maar dat kan ze niet altijd de sectie zien. Daar heeft ze ook chemische analyses achteraf uit het lab voor nodig.
En dan is dat dan vaak vervuiling die vanuit het land de zee inspoelt? Of kan het ook veel lokaler zijn met ik noem maar wat, een lozing van een schip op zee?
Ja, beide kan, ja. Plastic, als dat... Het dier dat binnenkrijgt, kan dat organen perforeren, bijvoorbeeld de maag of de darm. En dan kan dat uiteindelijk tot de dood leiden. Lawaai dus, van Bijvoorbeeld de aanleg van windmolenparken, maar ook bijvoorbeeld van schepen.
En dan hebben we het ook over een indirecte oorzaak, want het lawaai kan wel gehoorschade veroorzaken en dan vermagert het dier dus uiteindelijk. Dus dan probeer je zo een beetje die sequentie ook duidelijk te krijgen, kan ik me voorstellen.
Ja, en het kan bijvoorbeeld ook zorgen voor het wegtrekken van dieren naar bijvoorbeeld gebieden waar veel minder prooi zijn. Dus dan, dat is ook weer een indirecte oorzaak.
Dan nemen ze genoegen met een beetje minder, als het maar weg is van de windmolens bijvoorbeeld. Ja.
En ze kunnen ook doodgaan door een botsing met een schip. Dat kan meteen een fatale klap zijn. Of het levert een hersenbloeding op waaraan ze dan later of direct overlijden.
En dat zijn allemaal, wat je hier noemt, dit zijn allemaal oorzaken die je gewoon nog terug kan zien op de snijtafel.
Ja, dus een hersenbloeding kun je echt terugzien in de hersenen. En zo'n botsing kan je vaak ook al op de huid zien. En daarnaast zijn er nog de oorzaken door de natuur zelf. Natuurlijk ziektes veroorzaakt door bacteriën, schimmels, virussen, parasieten. Verhongering, ook al net al een paar keer genoemd. En een van de meest recent ontdekte oorzaken, de grijze zeehond.
De grijze zeehond. Die komt nu even het verhaal in zwemmen.
Ja.
Hoe zit dat? Wat doet hij met bruinvissen?
Voor grijze zeehonden is de bruinvis gewoon interessant, omdat het een lekkere dikke speklaag is die voorbij zwemt. Dus daar zet hij af en toe zijn kaken in.
Ja, dat is een vraag die ik nog niet gesteld had. Van heeft een bruinvis nog iets te vrezen behalve de mens? Maar dat is dus zo.
Ja.
Hij wordt dus bejaagd.
Ja, hij wordt bejaagd in onze zee door de grijze zeehond.
In mijn beleving is een en je spreekt ook iemand die vroeger een zeehondenknuffel als lievelingsknuffel had. Maar eten zeehonden vooral vis. Maar daar blijft het dus blijkbaar niet bij.
Nee, niet voor de grijze zeehond. Dat is ook wel echt een flink dier van ruim 300 kilo. En die gaat dus wel eens op zoek naar bruinvissen.
En je zegt dat dit een recent ontdekte doodsoorzaak was.
Ja, in 2012 opperden Belgische onderzoekers dat grijze zeehonden wel eens verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een deel van de bruinvissterfte. En Lonneke die geloofde daar eigenlijk niet zo in, vertelde ze me toen ik daar was.
Nou, ze hadden toen twee individueel gestrande dieren op 1 of 2 dagen apart van elkaar. Die hele gekke wonden hadden. En het enige wat was opgevallen was, ze waren heel vers. En er staan 2 zeehonden in het water. En toen dachten ze, hoe zou dat met elkaar verhouden? En die zeehonden, dus die bruinvissen waren aangespoeld. En die zeehonden zaten echt zo kopje uit het water en dachten, het leek net alsof die zeehonden die bruinvis keek. En zo begon eigenlijk dat.
En wat dacht jij van de hypothese?
Nou, ik dacht eigenlijk, ze zijn een beetje gek geworden daar in België, eerlijk gezegd. Met mij veel anderen hoor. Dus dat was natuurlijk, de grijze zeehond als predator voor bruinvissen was wel echt nieuw. En dat moest je, ik moest het eerst accepteren in gedachten voordat je dat zelf dan gaat zien.
Maar ik vind het wel heel intrigerend. Een van de grootste bruinviskenners van Nederland. Tenminste, ook in 2012 zal Lonneke al veel bruinvissen hebben gezien. Dit zegt iets over hoe weinig we soms weten over dat leven onder water. Dat het gewoon helemaal niet bekend was.
Zeker, ja.
Hoe gaat dat onderzoek dan in zijn werk? Want het begint dus bij onderzoekers die zeggen, hey, we hebben 2 verse bruinvissen met een gekke wond en we zagen zeehonden in de verte. Nou ja, dat is nog geen verhaal natuurlijk.
Nee, Lonneke die maakt natuurlijk van al die bruinvissen uitgebreid foto's. Dus wat ze eerst is gaan doen is gewoon terugkijken in de database van, hebben we dieren met vergelijkbare wonden? En dat had ze, heel veel zelfs. Ongeveer 1/5 van de dieren.
1/5?
Ja. En tot nu toe had ze altijd die verwondingen toegeschreven aan scheepsgroeven. Maar toen zijn ze dus die wonden op gaan meten. En dat bleek ook wel overeen te komen met de kaken van een zeehond. Dus dat versterkte de hypothese wel. En vervolgens is ze toen nog vervolgonderzoek gaan doen. Dus vanaf dat moment is ze dus bij alle dieren met vergelijkbare wonden. Heeft ze gekeken of daar nog DNA in te vinden was. En dat was zo. En dat was DNA van de grijze zeehond. Dus toen was de zaak rond.
Maar dat is wel een mooi voorbeeld van hoe dan het archief hierin. Hè? Dus al die foto's en al dat geduldige werk zijn waarde bewijst.
Ja, zeker. En dat is ook waarom ze het ook blijft doen. Ze heeft er nu allemaal direct vaak niet eens iets aan. Maar voor dit soort dingen, dus met terugwerkende kracht, dingen uitzoeken. Ja. Een ander voorbeeld daarvan is dus dat ze nu gewoon op al die dieren testen op corona. Om misschien straks met terugwerkende kracht iets over dat beeld te kunnen zeggen van wanneer begon dat. Bijvoorbeeld tot nu toe zijn ze allemaal negatief getest. Maar ze houden het vanaf nu wel in de gaten.
Dus ook bruinvissen in Nederland die hier aanspoelen ontkomen niet aan een coronatest.
Klopt.
Wauw. En is dat gewoon om zeg maar een heel compleet beeld te krijgen van ziekteverwekkers die er zo rondom de bruinvis leven? Of is dat is er echt er is niet een vermoeden van een grote corona-epidemie onder de golven van de Noordzee?
Nee. Er is niet een vermoeden voor een epidemie. Ze zijn wel benieuwd of bruinvissen daar dus gevoelig voor zijn. Ze zijn wel voor meer micro-organismen gevoelig waar wij ook gevoelig voor zijn. En ze kunnen natuurlijk via onze rioolwater dat uiteindelijk in de zee terechtkomt, zouden ze geïnfecteerd kunnen raken met corona. Dus vandaar dat ze het nu gewoon bij alle dieren wel testen.
Linda, zal ik de kop in de koeling leggen voor maandag?
Heb jij de COVID-swab genomen?
Wat heb ik?
COVID-swab genomen?
Nee.
Dan doen we dat eerst.
Wil jij dat even doen?
Ja.
Waar neem je de COVID-swab?
Richting het gat waar dus de neusholte zit.
Ja, dat klinkt herkenbaar.
Ja, eigenlijk net zoals bij ons.
Is er nou in al dat onderzoek, want ze worden echt letterlijk binnenstebuiten gekeerd, deze dieren. Wat is dan uiteindelijk het beeld dat eruit opreist? Want Lommelijke IJsseldijk doet het nu bijna 15 jaar en ze gaat vast nog 30 jaar verder.
Ja, het liefst blijft ze dit de rest van haar leven doen, zei ze.
En dan ben ik toch wat zijn voor haar nou de naast die grijze zeeland, wat zijn voor haar nou de inzichten in de trends in wat er zo op haar snijtafel komt te liggen?
Nou, we lijken nu weer na jaren van eigenlijk een stijging weer in een dalende trend te zitten van het aantal strandingen.
Ja, de piekjaren waren 2011 en 2013, dus hadden we beide jaren 900 bruinvissen alleen al in Nederland. En nu loopt het af. Afgelopen jaar zaten we op de 416. En het is eigenlijk die piek is geweest. Dus we lijken nu weer wat meer aan de staartkant te zitten. En ja, ik ben natuurlijk super nieuwsgierig hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja. Maar ja, het is een beetje koffiedik kijken. Een beetje voorspellingen doen op basis van wat we gezien hebben.
Dat deden de ouderen mijnen ook al. Voorspellingen op basis van organen. Is het verhaal over deze bruinvis die jij daar zag, is dat nu rond? Want je zei al van er komen nog wat verslagen aan over microscopisch onderzoek, toxicologisch onderzoek. Is het beeld daardoor nog veranderd?
Ze stuurde mij een week nadat ik in de snijzaal was een berichtje. Ik pak even mijn telefoon erbij. Ze stuurde, ik heb al wel een kweekuitslag binnen en het bleek dat de longontsteking naast parasitair ook bacterieel was. We hebben onder andere een salmonella bacterie gekweekt. Dat zien we met enige regelmaat. Het is een ziekteverwekker die bij bruinvissen in verslechterde gezondheid tot ontsteking kan leiden. Nou, dat was nog niet de uiteindelijke ontknoping. Die stuurde ze me vandaag met een spraakbericht.
Inmiddels zijn de uitslagen van het aanvullende onderzoek binnen. Ons veterinair patholoog heeft naar de microscopie gekeken. En ook is de uitslag van de bacteriologie binnen, dus de kweek van de long die was ingezet. En beide bevestigen eigenlijk wat we al dachten op basis van de sectie. En dat is dat deze bruinvis echt een hele ernstige en zeer uitgebreide longontsteking had. Dat kwam zowel door de parasieten die daar zaten. We zien op de microscopie veel ontsteking rond de parasieten. Maar ook een duidelijke bacteriële infectie. Onder andere is er een salmonella uit de long gekweekt. Dus dat zijn de conclusies. Voor ons, voor nu, case closed, valt in onze categorie infectieziekten. Daarmee een redelijk natuurlijke doodsoorzaak. En we gaan maar weer zien wat de volgende bruinvis met zich meebrengt.
Dus voor deze bruinvis kunnen we concluderen. Het leven was kort en best wel hard, toch?
Ja, denk het wel.
En daarmee heeft ze toch nog in ieder geval bijgedragen aan onze kennis over deze dieren en over hoe het ze vergaat daar onder de Noordzee. Dankjewel Anne van Kessel dat jij wilde komen vertellen over alles wat er daar gebeurt en wat we niet zien, maar toch te weten kunnen komen. Nina van Hattem ook heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!